Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 2. Hooglied 2. De te zingen psalmen, psalm 104 vers 8. Psalm 23 vers 1 en 3. Psalm 36 vers 2. Psalm 4 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 2. De te zingen psalmen, psalm 104 vers 8. Psalm 23 vers 1 en 3. Psalm 36 vers 2. Psalm 4 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. En zetten we ons samen zijn vorig met het zingen van psalm 104 en daarvan het achtste vers, psalm 104 vers 8. God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid, en de olie die in glans op het aanschijn spreidt, en het lieflijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. Is God alleen die door zijn sterke hand de Libanon met cederen beplant, en wat er verder volgt. Psalm 104 vers 8.
Thank you.
gemeente. Voor dit middaguur vindt u in het Oude Testament, in het boek Hooglied, tweede hoofdstuk. Ik wil dan ook deze middag lezen uit Hooglied 2. En daaraan voorafgaand horen wij de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteun gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefste. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen eener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Vang gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne. Die wijd onder de lelien, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bethel.
Verhoord, moeten we ons voor het heilige hand gezien des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het ontbreekt ons niet aan dagelijks voedsel. Het lieflijk brood, de wijn die het hart verheugt, en zoveel weldaden meer ons bewezen in de ruimte van het lichamelijk bestaan, het leven hier en nu, daarboven. Wilt u ook nog de spijzen uitdelen die nimmer meer vergaat? De spijzen voor het lichaam en de spijzen samen zullen vergaan. Maar er is een geestelijk voedsel. En allen die daarvan gegeten mogen hebben, zullen een ziel uitdragen voor de eeuwigheid. Tot een buit. Ja, tot een buit. Voor u. Dan mogen ze eeuwig daar zijn, waar het nooit meer aan iets zal ontbreken. Want er is hier veel voor het lichaam. Zeer veel. Maar heren, als er nou nooit iets meer is dan dat, dan is het alles toch tekort. Dan gaat die overvloed toch niet betekenen ons welzijn. Maar dan zal al die overvloed veeleer tegen ons getuigen. Omdat al die gaven ons niet gebracht hebben op de plaats van de verootmoediging en de vernedering, de verbrijzeling en de verbrokenheid des hart. Want dat beogen toch uw gaven, om mens niet op te bouwen, maar af te breken. En dat is zo bijzonder, heren. Want het zijn toch de bouwstoffen, zeggen we, van het lichaam. En geestelijk zijn het de afbraakstoffen. Om dat nou te mogen beleven onder die weldaden, klein en niets te worden. Wat de plaats komt voor dat andere. Voor dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ook dat, heren, geeft u. Ook dat is lieflijk brood, maar zo heel anders. Eeuwig brood, dat is ook wijn, maar zo anders. Eeuwige vreugde ligt daarin bereid en verklaard. Nou bidden we u, of u ons, die ons iedere dag van dat eerste tot hiertoe nooit iets heeft doen ontbreken, ook wil geven dat andere. En dat te missen, dat is de dood. Die wijn, dat brood, de lieflijkheid van Christus, voor een doodschuldig en verdoemelijk zondaar. Heren, dat brood, die wijn. Ach, zeggen we misschien vanmiddag in de kerk, dat gebed komt te laat. Want dat is vanmorgen gebeurd. Ja, dat is gebeurd. Brood en wijn zijn uitgedeeld. Is het dan te laat? Ach, wij zijn altijd te laat. Maar als u nog zou werken, dan zou het nog op tijd kunnen zijn. Dan zou het ook nu nog kunnen, brood en wijn te ontvangen. Dan niet in de tekenen, maar in de werkelijkheid van de overkomst van de Zoon van uw liefde. Want als hij komt, in de dadelijkheid, in de ziel, dan is het brood, dan is het wijn. Heren, dat is het waar, het sacrament is uitgedeeld. We kijken erop terug, ook deze middag. Met verwondering mocht het zijn en met verbrokenheid. Maar er is nog tijd, deze middag kan u ook nog dat andere uitdelen. Het sacrament is uitgedeeld, maar het sacrament is tot versterking van uw kerk. En waar nou niets is, kan ook niets versterkt worden. Wilt ge dan deze middag nog geven wat we niet hebben? En afnemen wat wij missen moeten, wil het wel zijn. Onze hemelhoge schuld, Heere, laat die eens drukken. En geef ons nou eens werken de smart te gevoelen over de zonde. Over onze zonde, niet de zonde, onze zonde, mijn zonde. En dan met andere ogen kijken naar die borg die daar kruipt in het stof. Nou leert de kerk bij vernieuwing. Ze hebben het ooit geleerd, maar toch niet zo diep als dan. Wat dat nou is geweest. En wat de zonde teweeg heeft gebracht dat die borg nou zo diep moest buigen. Tot in de hel. Dan is het zo waar dat aan iedere zonde de hel hangt. Dat is niet zwaar spreken. Daar zijn wij niet van gediend. Zou het nou zo ernstig zijn, maar dat wordt dan zo waar. Zo ontzaglijk waar. Eén overtreding jegens uw goddelijke wet brengt ons in de eeuwige rampzaligheid. En dan zoveel zonden bedreven, ja, nog verder ingeleid gaan we zien, niet alleen bedreven, maar ook zonde alleen maar te zijn. Heren, dat zou vanmiddag kunnen. Juist waar u het geluk op wilt tekenen van uw bruidsgemeente. Want zo zou het gewoon kunnen werken, we hoeven u niet voor u te schrijven. U bent vrij ook in de gangen, u houdt in de bekering van een zonde, maar het zou toch kunnen, heren. We zouden het ook mogen vragen of u juist daar nog de wet wil tonen waar het evangelie mag klinken. Waar wordt gezien dat dat nou het geluk is van Gods kinderen en dat te missen omdat onze schuld toch open staat. Wij geen borg voor ons hart en geen God voor onze ziel hebben ontvangen. Niet door uw schuld, want u heeft geen schuld, maar door onze schuld, wij zijn alleen maar schuld. Heren, de schuldbrief thuis brengen vanmiddag. Kinderen, maar ook voor een kerk, nog eens een keer. Nog eens een keer. Een schuldbrief. Ondertekenen. Des doodschuldig. Hoofd op het blok, wat een wonder. Genade nodig. Om genade te ontvangen, ook deze genade, om eens met u eens te mogen worden. In het buigen, onder het oordeel. Oud of jong, het kan nog. En uw volk valt steeds weer die kant op. En dan denken we vanmiddag aan Eli. Een kind van God. Maar wat was hij vaak van zijn plaats? Wat keek hij vaak naar de wereld? Maar toen het sterven werd, toen viel hij toch de goede kant op. Hij viel naar de poort. Maar het recht verheerlijkt wordt. Hij was het met u eens. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En die kant moet toch opvallen. Altijd weer de rat meevallen. Waar de kerk de kant van het recht opvalt. Naar recht verloren, waar het recht verheerlijk wordt. In die ene die het gedaan heeft. Waar de kerk het niet kon, niet wilde, de buiten gezet. Heeft hij het gedaan, het recht verheerlijkt. Wilt u die rechtsgangen voor ons ogen uittekenen? Ons daarvoor inwinnen om door recht alleen verlost te worden. Door het recht dat die ander heeft voldaan. Daar ligt de vreugde van de kerk. Dat mocht uw volk ook zien. Als ze ogen hebben gekregen, dan zullen ze het ook zien. Het recht verheerlijkt in het gebroken brood, in die vergoten wijn. Sterven van de borg, om u te voldoen, het recht volgeliefd. Volgeliefd. En daar nou zaligmakend deel aan te mogen hebben. Heer, in die kant moet het opvallen. Het recht toeval, het verdoemend recht omhoudt. En wat ligt daar een zoetheid in voor uw kerk? Maar dat de oplossing in die dierbare persoon, die ook vanmiddag is voorgesteld, vanuit de schrift mocht hij opkomen, dan komt hij altijd tot op. Dan komt hij ook binnen, dan trekt hij door en dan geeft hij zichzelf weg. Huppelend, springend, de vreugde van de bruid, een bruidegom te ontvangen uit het recht Gods. Heer, wilt u ons alles verklaren wat we van nature niet verstaan. Misschien de klanken niet onbekend, maar de zaken zijn ons vreemd. Allen van nature. Zou het grote kinderen nog willen bekeren over vanmiddag. En al hetzelfde nodig, hetzelfde brood, hetzelfde wijn. Diezelfde gezegende persoon des middelaars. Verheerlijk hem nog. Dat hij zijn gangen mag houden, ook onder ons. Wilt hij daardoor de prediking laten uitgaan. En geef ons al een nauwkeurig en ernstig zelfonderzoek. Hoe het staat met ons. Ieder persoonlijk op weg en reis. Naar een ontzettende. En oneindige. Alles beslissende eeuwigheid. Heren, we beseffen het niet zo dichtbij. Ons leven is niet anders dan we lopen langs de afgrond. Eens vallen we erin. En we zal het eeuwig tegenvallen. Als er nooit hier iets wezenlijks is gebeurd. Als er nooit een persoon is verklaard voor de ziel. Wanneer ons leven nooit is opgelost in die ander. zal er eeuwig tegenvallen met alles wat we hebben ontvangen, meende ook wel te bezitten om u te kunnen ontmoeten. Heren, druk het nog eens af. Wat nou werk gekend moet worden. En win ons er ook voor in. Wat zal dan anders worden? Alle dingen anders, ook in de gemeente. Bekommerd mens. Die gaat zoeken de dingen die boven zijn. Dan wordt er een haat ontdekt in ons hart. Tegen de zonde die uw hoogheid zonde. De oorzaak zijn geweest. U wilde dat in de toelating van zijn smartelijk zielenlijden. Zonde die hij op zich genomen heeft. Wij hadden het verdiend er eeuwig onderweg te moeten zinken. Hij heeft het gedaan. Krijgt de kerk toch nooit klein. Ik wil het nog eens verklaren. En zo zou u ook deze middag toch nog willen geven. Kunnen geven. Brood en wijn. Voedsel. Op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. Gedenk ons dan hier en thuis. Groot en klein. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, in Hooglied 1 lees ik in het derde vers toch wel een bijzonder woord. Daarom hebben u de maagden lief. Wat betekent dat? Daarom hebben u de maagden lief. U, wie is dat? En de maagden, wie zijn dat? Wel, om maar met dat laatste te beginnen. Die maagden, wie zijn dat? Ja, dat zijn Gods kinderen. Waarom worden die maagd genoemd? Wel, zegt de kanttekenaar, dat zij eer en kuisheid op het oog hebben. Dat is misschien een taal die wij niet meer verstaan. Eer en kuisheid, wat zou dat? Meisjes, de eer, de kuisheid bewaren. Je niet afgeven met anderen. Jezelf bewaren. Voor overspel. Maagden, de kanttekenaar zegt, die zich onbesmet wensen te bewaren voor de wereld. Dat maakt Gods kinderen dus tot maagden. En die maagden hebben u lief. Wie is die u dan? Dat is Christus. Dat is de zaligmaker. Die hebben zij lief gekregen. Omdat hij hen van eeuwigheid lief heeft. En u wilde ook vanmiddag wederom zien wat dat nou betekent. Die liefde van de maagden van Gods kinderen, van de bruid, van Gods kerk voor Christus. Anders gezegd, wie hij dan is, die u. U hebben de maagden lief. Wie is hij? En geliefde, we hebben een en andermaal daarvan mogen spreken aan de hand van dat tweede hoofdstuk, dat u ook vanmiddag is voorgelezen. Daarin wordt ons verklaard wie hij is, die door de maagden wordt liefgehad, wordt bemind, die ze lief hebben. Hij heeft zichzelf zo voorgesteld in de eerste plaats, en ik mag u dat nog in de herinnering roepen. Zij hebben hem lief. Hij is de roos van Saron, kinderen. Dat is toch heel bijzonder. Dat de Heer Jezus zichzelf voorstelt als een bloem. Als een roos van Saron. Een rode roos. Zo stelt Christus zich voor. Zo krijgt de maagden hem lief. Als de roos van Saron. Waarom? Wat betekent dat? Hij is die goddelijke persoon. Hij is God. En God is schoon. God is schoon. De enige schoonheid is in God. In zijn volmaakte deugden, zijn eeuwig wezen van liefde. God is schoon. Daarom is hij een roos. Maar voor de kerk schittert te midden van al die deugden, heel bijzonder, de deugd van zijn zondaarsliefde uit. Zijn barmhartigheid. Dat hem zijn bloed heeft gekost. En daarom is hij rood. De kleur van de liefde. De kleur van de zondaarsliefde. De roos van Saron. Zij hebben hem lief omdat hij God is. Omdat hij heerlijk is. Omdat hij schoon is. Omdat hij volmaakt is. Omdat hij barmhartig is. Roos van Saron. Onthoud maar. En zo noemt hij zichzelf ook lelie der dalen. Want die liefde van Gods Zoon is daarin nou wel heel bijzonder uitgekomen. Hij is mens geworden. Waarom? Om als mensen schuld van zijn kinderen te dragen. Dat was een menselijke schuld. Moet door een mens worden voldaan. Daarom is Gods Zoon mens geworden. En daarom is hij lelie der dalen. Hij is in het dal gekomen van... in de diepte van de vijandschap van mensenkinderen die hem gekruisigd hebben. Van de Satan die zijn ziel gezocht heeft. Maar de allerdiepste dalen waarin hij verkeerd heeft is ongetwijfeld... de toren van God. De dalen van Gods verbolgenheid. Waarin hij is neergedaald op het allerdiepst toen hij hing aan het vloekhout des kruises. In het dal gekomen. En daar verbroken en verbrijzeld en verteerd door Gods gramschap over de zonde. Zo zwaar tilt God aan de zonde. Het kostte Gods Zoon zijn leven. Een lelie is hij. Maar hij heeft het volbracht. Hij heeft God eer toegebracht. Genoegdoening gegeven. En zo gerechtigheid verworven. De blanke gerechtigheid die voor God kan bestaan. Lelie der dalen wit. Zo krijgen ze hem lief. Meer en meer. Niet alleen als de roos van Saron, zijn goddelijke persoon. Zijn volmaakte schoonheid, maar ook in zijn diepe gangen van lijden en sterven. Meer en meer krijgen ze die stervende vriend lief. Daarom hebben de maagden u lief. De derde, ook daar hebben we kort bij stilgestaan. Is hij een appelboom? Ook dat heeft ons veel te zeggen. Dat leest u in vers 3. We hebben daar ook over mogen nadenken. Zo heeft de bruid hem ook leren kennen. Als die appelboom, waaronder het goed vertoeven is vanwege de schaduw, die daar gevonden wordt onder die laaghangende takken. Dat is bescherming tegen de hitte van de zon. Ja, dat is bescherming tegen de hitte van de vijandschap van al de vijanden van Gods kinderen. Weet u wat dat nou is onder die appelboom zijn? Toen Daniel in de leeuwenkuil wandelde, was hij onder de appelboom. Genoot hij goddelijke bescherming. En toen zijn drie vrienden daar wandelden in die vurige oven, waren zij onder de appelboom. Want daar beschermde de Zoon van God hen tegen het vuur dat hen zou willen verslinden, maar niet kon vanwege de bescherming die Gods Zoon hen gaf. De appelboom, bescherming, beschutting. Maar ook vruchten worden daar genoten, want wanneer een ziel zo is mag inblikken in dat onderhoudend werk van Christus, oh, dan krijgt hij zoveel liefde tot hem. En dan gaat u ook zijn weg wat zien en dan zegt Daniel, o Heere, het is toch goed geweest hoor, dat u mij in de leeuwenkuil heeft gebracht, geen onrecht gedaan. Dan gaat Gods kerk die wegen van God goedkeuren, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. En dan worden ze het eens met de weg die God houdt. En dan krijgen ze ook vanuit hetgeen geschied is. Vertrouwen op de weg die nog gegaan moet worden. Dan zeggen ze wel eens. Oh, met die God. Dan storm ik in op een bende. Dan spring ik over een muur. Kijk, zijn de vruchten van eenswillendheid en vereniging met God. En dat wordt nou genoten onder Christus. Onder die appelboom. Zullen het onthouden, kinderen. Er ligt zo rijk en onderwijs in. Ook voor jullie. Dat kunt u onthouden. Christus is de roos van Saron. Lelie de dalen en hij ziet appelboom. Is er nog meer te verkrijgen? Oh, onuitsprekelijk meer. Onuitsprekelijk meer. En dan zouden we vanmiddag ook bij iets van dat meer willen stilstaan. Iets van dat onuitsprekelijk vele wat er in Christus is te verkrijgen. Maar als vierde is Christus voor die maagden, voor Gods kinderen, ook koning. En zijn naam is Salomo. De meerdere Salomo. Die zijn kinderen, zijn bruid, voert in het wijnhuis. En die is als een banier van liefde over zijn kinderen. En dat lezen we in het vierde vers. De tekst voor de prediking in dit middaguur. Hooglied 2, vers 4. Waar wij lezen. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Tot zover. In het wijnhuis. In het wijnhuis. Ten eerste in het huis van de wijn. Ten tweede onder de banier van de liefde. Ten eerste in het huis van de wijn. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. En ten tweede onder de banier van de liefde. Laten we eerst met elkaar zingen. 23. Eén en drie. De God is heil, ze wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Derde, gij zelf mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. 1 en 3 van Psalm 23. Gemeente, ik denk dat u en ook de jeugd onder ons, dat jullie, dat wij dat samen wel een wonder zouden vinden. Wat echt gebeurd is, namelijk dat een eenvoudig plattelandsmeisje vrouw van de koning is geworden. Een eenvoudig meisje van het platteland, op een zekere dag door een koning opgezocht en met hem verbonden, tot koningin gemaakt, om nu met hem het leven te delen in zijn paleis. Een eenvoudig plattelandsmeisje huwt een koning. U zou zeggen, dat is bijna een droom. Dat zegt de kerk ook wel eens. Is dat dan waar? Is dat dan waar? Is geen droom? Psalm 126. Denken ze wel eens. Is wel waar. En dat is, ik heb het eigenlijk al gezegd, dat is wat hier in Hooglied aan de orde is. Inderdaad, een plattelandsmeisje dat mag huwen met koning Salomo. Maar wat ook ten diepste de zaak is van de kerk met Christus. De kerk leert ook haar afkomst. En die doet niet vermoeden dat zo een ooit toch met de koning der koningen zou worden verbonden in liefde en dat voor eeuwig. Dat is het wonder. En het gaat dat andere wonder, zo noemen we het dan maar, vele, ja oneindig ver te boven, vele malen te boven. En toch is dat de zaak. Wat is de kerk van huis uit? Wat zijn Gods kinderen eigenlijk? Het wordt zo vaak gezegd, hè, Adams kinderen, zondaren. We lezen het in het woord. Mijn vader, zal ik het dan maar eerlijk zeggen vanmiddag. Mijn vader is een Amoriet. En mijn moeder is een Hethitische. Wat betekent dat een Amoriet? Dat is een verklaarde vijand van God. En de Hethieten, voordat bekend was om maar vele afgoden. Er wordt gesproken van wel meer dan 1000 afgoden. Die door de Hethieten werden gediend. Dat is nou mijn afkomst. Mijn vader een vijand van God. Mijn moeder een afgodendienares. Dat is mijn afkomst. Kijk, en dat leert God nou mensen verstaan. Dat is dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Dat kunnen we niet missen hoor. Maar anders zie ik dat niet. Zie ik dat nooit. Alleen die lieve geest gaat dan de deksels van je ogen wegnemen. En dan zie je dat je vader inderdaad een Amoriet is en je moeder een Hethitische. En dat je er een kind van bent. Dat je een kind bent dat echt helemaal gelijk vader en moeder is. Daar ben ik een afgodendienaar. Ik loop in de wereld niet anders dan afgoden te dienen. Of die afgod nou goud heet, of geld heet, of werk heet, of vrouw heet, of kinderen heet, of wat nog meer. Maar het zijn allemaal afgoden. Dan komt je wel boven de 1000 uit, denk ik. En een vijand van God in dit alles. Want alles nodig behalve God. Behalve God. Ja, dus als het echt niet anders kan, dan buigen we onze knieën. Hè? Als het echt niet anders kan, dan willen we nog wel eens naar de hemel schreeuwen. Maar als het over is, is dat ook weer over. Als de nood over is, dan is het gebed ook weg. Kijk, en wat wordt er dan een wonder? Als een mens zich zo leert kennen. Zo'n vuile en verdoemelijke zondaar. Wat gaat hij dan doen? Ja, wat ieder mens doet die erachter komt dat hij smerig is. Als je vlek ziet, dan ga je gelijk proberen die weg te krijgen. Dat is in het gewone leven niet alleen maar in het geestelijke leven of niet anders. Dan gaan we zelf de vlekken wegwerken. Daar kun je heel eind mee komen hoor. Dan kan het wel eens een eindje zo goed gaan dat je waarachter denkt, dan ben ik op weg naar de hemel. En iedereen zegt het, wat is die man, wat is die jongen veranderd. Hè? Ik ken hem niet meer terug. Zo keurig als hij leeft. Want een andere vriend heeft hij nu, andere belangstelling. Geen onvertogen woord meer. Maar dan bent geen eind op weg naar de hemel. Of niet? Nee. Naar een vrome hel. God breekt dat ook af. Breekt af, God, alles. Wat u opbouwt. Aan vroomheid. En breekt het af. En dan komt het ogenblik dat je overblijft als wat je ten diepste altijd geweest bent. En wat zo bijzonder verklaard staat in Ezechiël 16. Dan lig je daar vertreden in het bloed. Wat betekent dat? In je geboortebloed. Je erfzonde, je vuil. Waarin je omkomt. Dan is het afgelopen met de arbeid. Je ligt daar alleen. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Je hebt wel eens geroepen, ik ook. Die moet komen. Die moet voor mij bidden. Maar niemand meer. Niemand meer. Zelf kan ik ook niet meer bidden. Het is over. Het is uit. Het is afgelopen. Je kunt het zo makkelijk zeggen. Zonde voor God wordt. Als zonde, zonde en schuld, schuld wordt. Dan stort heel uw bestaan in. Geen grond meer onder de voeten. Dan wordt het voor eeuwig omkomen. Wordt de eeuwigheid op je hart afgedrukt. Dan gaat de zonde drukken. Oh, die vreselijke zonde. Want we zijn wat hoor, gemeente. We hebben dat totaal niet in de gaten. Maar we zijn wat geworden. Zulke vreselijke monsters. Die God naar de kroon steken. Die de liefde vertreden en vertrappen. Ergens soort is in de ganse schepping niet te vinden. Mens het hoogst gesteld is diepst gevallen. Dat leert. Dat moeten we allemaal leren. En begrijpt u dat het dan niet eerder. Dat het dan een wonder wordt. Als op die dag. Die dag. Als dat uurglas in de hemel de tijd aanwijst. Door God verordineerd. Als op die dag en die tijd die uren. En zie het was de negende uren. Welk uur was het bij u? Als hij dan komt. Salomo meer dan Salomo is hier. Als hij komt en dat meisje daar op het vlakke des velds opneemt in zijn eeuwig erbarmen. Drukt dan zijn hart. Kust met zijn gouden lip. Zalft en bedient met zijn liefde. Opgeraapt en meegenomen naar het paleis. Wel, daar gaat het hier over. Dat is de bruid van Christus. De vrouw van Salomo, een plattelandsmeisje. De vrouw van Christus. Een verdoemelijk goddeloos schepsel. Maar door de eeuwige godsliefde opgeraapt. Ze vragen, wat is er gebeurd in je leven? Kan ik het toch in één woord zeggen, opgeraapt. Als vuil, daar gelegen. En dat niemand voor je zorgde, dat wordt dan ook wel begrijpelijk. Dat moeten ze met zo heen. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dat moet je maar ver van af blijven. En ver van weg blijven van zo heen. Begrijp je wel dat ze je meiden als Melaan zijn? Want dat ben je ook wel tof wat dat tegen Melaan is. Als hij dan komt in Melaan zonder, als een hart drukt, dan is geen zee van inkt in staat om te beschrijven wat dat voor wonder is. Wat dat voor wonder is. Het is als de hemel die zich ontfermt over de hel. U zegt dat kan niet, nee, dat zal waar zijn. Maar het is wel de beleving. En dan krijgen ze een andere naam. Hè? Krijgen ze een andere naam. Wat is uw naam van huis uit? Nou, dat heb je al gezegd, Adamskind. Je kunt die geslacht dan verhalen. Voortgekomen uit een Hethitische en een Amoriet. Maar nu krijgt je een andere naam. Selamit. Zo heet de bruid van Christus. Je kunt het lezen in Hooglied 6, vers 13. Andere naam, want dat staat ook in de Bijbel, dat is Gods woord hoor. Dat bedenk ik niet. Dan krijgen ze een andere naam. Selamit. Dat is afgeleid van Salomo. Salomo, dat is de man van vrede. Zij is de Salamitische, de vrouwelijke Salomo. Wat betekent dat? Wel, de vrede die Christus heeft verworven, daalt nu neer in haar hart. Zij krijgt deel aan die vrede. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dan gaat ze vrede ontvangen die hij bewerkt heeft. Hoe dat? Wel, Christus, de meerdere Salomo, de man van vrede, de vredevorst uit Jesaja 9 vers 5. Hij is gekomen, mens geworden. Hij heeft de oorlog met God beëindigd door de straf over onze opstand te dragen. Zo is de vrede gekomen en die vrede deelt hij mee aan zijn kinderen. In het uur der liefde daalt die verzoening af. Dan wordt het gehoord, uw schuld doorleden, uw straf gedragen. U gaat vrij uit. De oorlog is ten einde. Dan komt de vrede in de ziel zo alles te boven gaat. Zo hart innemend en hart verblijdend. Vrede. Gemeente, dan is het vrede met God. En dan zeg ik het, dan is het wel eens vrede geweest. Dat ook in het woord, maar dat is waar. Met de stenen van het veld. Met alles vrede. Dan ligt er alles onder. Alles ligt eronder. Alles moet zwijgen. Nee, dat is niet waar. Dan hoor je de vogels zingen zoals je nog nooit gehoord hebt. Het Soli Deo Gloria van die beestjes. Hoor je dat? Mij nooit gehoord. Hoor je dat wel? Alles spreekt van Gods goedheid. Dat ligt verklaard over al zijn werken. Dan gaat Psalm 19 leven. Voor het eerst. En deelt je de vrede die Christus verworven. Dat de vrede leeft in uw hart. Maar dan wordt u ook zelf een vredelievende. En een vreedzame. En dat betekent ten diepste Salamit. De vreedzame. En dan hoor ik de Heer Jezus, de meerdere Salomo, zeggen in de bergreden. Zalig zijn de vreedzame. Want zij zullen kinderen Gods genaamd worden. Voelt u wel? Kinderen God. Die vrede is verklaard in hun hart. Maar dan worden ze ook vredelievend. Dat zijn geen ophitsers. Dat zijn aanstichters van twist en tweedracht. Die bevorderen zover het hen gegeven is de vrede. Dat is niet dat ze de waarheid verzwijgen. Maar die wordt in de liefde uitgebracht. Ja, dat is nou Salamit. Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Andere namen, dat is een waarheid geworden. Ze delen in dat vredesleven. En ze delen uit van dat vredesleven. Dat is nou de bruid van Christus. Dat zijn nou die maagden. Die de koning lief hebben. En zo is dan die uren aangebroken. Dat in het natuurlijke leven die vrouw van Salomo, dat plattelandsmeisje, het paleis mocht betreden. En zo komt er een uur in het leven de kerk. Dat ze door Christus de meerdere Salomo worden opgeraapt en meegenomen. Getooid, gesierd, gekroond. En meegebracht naar zijn huis, naar zijn paleis. En ach kinderen, laten we nou eens kijken. Wat is er in het paleis allemaal niet te zien? Een paleis, ach, als je eraan komt dan zie je al een schitterende oprijlaan. Hè? Stel ik maar zoveel. Bij de meeste paleis althans. Ja. En die prachtige parken eromheen. En van die tuinhuizen. En van die optrekjes, een prieeltje, prachtige veranda's. En het huis zelf natuurlijk, allerlei zalen, grote entree. Er is een waszaal, er is een slaapzaal, er is een eetzaal en een zitzaal, weet je wat er ook is? Er is ook een wijnzaal, huis van wijn in het Hebreeuws, wijnhuis. Dat is een bijzondere zaal waar wijn wordt geschonken. Op een zekere dag, als Salomo zijn vrouw heeft ondertrouwd, meegenomen, mag zij ook daar komen. Vele zalen zijn er, we kunnen het vanmiddag allemaal niet zeggen, maar één daarvan vanmiddag bijzonder. Daar wordt die vrouw van Salomo gebracht, in dat huis van de wijn. Wijnhuis. Kom, laten we eens kijken, wat is dat? Een grote, prachtige zaal, zo'n tafels. Er staan banken, er staan grote kroonluchters, hangen kroonluchters, er staan kaarsen, er staan karaffen vol met wijn en roemers en glazen. Daar zijn dienaren. En daar is de koning, is de koningin. Daar is bezoek. Zo zien wij voor ons de huis van het wijn, de wijnzaal. Daar brengt nu de koning zijn bruid. Hij voert mij in het wijnhuis. Zo is het ook geestelijk. Daar brengt Christus ook zijn kerk. Wat is dat dan? Dat hij zijn kinderen in het wijnhuis brengt en voert. Wat betekent dat, geliefde? Het wijnhuis. Geestelijk. Wat betekent dat dan? Drie dingen worden meestal verbonden met de wijn. En tracht dat vanmiddag geestelijk te verstaan.
Ten eerste is de wijn er om dorst te lessen. Ten tweede om voor een zekere tijd de zorgen te verdrijven. Ten derde om de blijdschap te vermenigvuldigen. Laat ons daartoe beperken vanmiddag. Dus om de dorst te lessen, om de zorgen te verdrijven, om de blijdschap te vermenigvuldigen. Wat betekent dat in het geestelijk leven? Gods kinderen hebben dorst. Wat is dat voor dorst? Maar ze hebben toch van het water des levens gedronken en is de dorst toch weggenomen. Ze hebben het brood des levens gegeten en is de honger toch weg. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord en als het goed is gezien en nog oneindig veel meer ook gesmaakt. Dat de oorzaak van de eeuwige honger en kommer is weggenomen. Hoe kan een kind van God dan nog dorsten en hongeren? Ja, omdat ze gegeten hebben en gedronken hebben, krijgen ze nu een dorst en een honger die ze daarvoor nooit hebben gekend. Als een kind van God met een Heere Jezus is verenigd geworden, als die weten mag van een uur van zielsversmelting, overname en vergeving van zonden en schuld, en een ander leven dat is begonnen, dan komt u er ook achter, dat weet u wel. Hè? Maar weet u het nou met uw verstand of met uw hart? Dat er veel, ja, alles op afkomt. Dan komt u in de strijd. Hè? En dat is heel veel, kan ik ook allemaal niet noemen. Vanmiddag hoeft toch niet, waar het hier om gaat, dat er dan ogenblikken komen, die kunnen wel eens heel snel komen. Dat het eerste uur der liefde, dat ze God weer kwijt zijn. En meestal is dat door de zonde. Omdat ze oude zonden die als Filistijnen opstaan uit het graf in de hand reiken. Of doordat ze zo bezig zijn in de wereld. En dan leren ze hoe nauw het ligt bij God. Want dan gaat een Heer in wijken. Als hun kinderen weer in de zonde vallen. En als ze de wereld omhelzen, dan gaat hij in wijken. En dan wordt het weer koud en donker in het leven. Kijk het maar na, het is altijd zo, echt. Gods oog gaat zo nauw over zijn kerk. Daarom staat de maagden om besmet bewaren van de wereld. Nabetrachting. Wat is dat anders? De maagden hebben nu lief. Roos van Saron, Lady der Dalen, Appelboom, gezegende koning van de kerk. De maagden hebben nu lief en daarom mijden zij de wereld. Maagden hebben. Maar als die macht in macht is om zo te zeggen, ja dat kan niet. Nee, bij God vandaan kan dat nooit meer anders worden, is waar. Maar in de waarneming en beleving wel. En als ze zonder en als ze in de wereld weer lopen te pronken, ze hebben er niks te zoeken, maar ze zijn er zomaar weer. Ja, zeggen ze dan wel eens met zo'n tekstje. We zijn toch in de wereld? Jazeker. Heb je daar smart van? Net nog in de wereld, ben ik Kedar Stenten, ben? Nee. En als een tekstje voor me, die tekst raken ze wel weer kwijt. Want ze raken God kwijt. En dan wordt het donker en kijk, dan komt die dorst. Heren, waar bent u dan? Dan dorsten ze naar gemeenschap. Ze zijn God kwijt en dan kunnen ze zingen. En dan kunnen ze meestal niet zingen. Ja, dat mag ik wel zeggen. Of ja, mag ik dat zeggen? Wat mag ik nou zeggen? Dat weet ik zo nog niet. Maar ik kan Psalm 42 vers 1 nogal makkelijk zingen als het niet zo is. Maar als het zo is, ach, dan zingt het van binnen, maar je hebt er geen woorden voor. Het brult van binnen wel, maar zingen kun je niet meer. Dan moet de lier aan de wil raken. Ik heb mijn tranen tot mijn spijt. Als andere taal. Zijn God kwijt. En dan komt er toch een dorst om weer verzekerd te worden van Gods gunst en gemeenschap. Kijk, en die dorst gaat God nou komen met die wijn van zijn liefde. Het tweede wat hij noemde, dat was dat wijn ook in het natuurlijk leven gebruikt wordt voor het een ogenblik doen wijken van de zorg. Ik zeg dat met heel veel bedachtzaamheid en schoon. We gaan naar de geestelijke strekking. De zorgen hebben Gods kinderen dan zorgen? Ja, wis en waarachtig zorgen. Ja, die hebben we allemaal, dat is waar. Maar Gods kinderen hebben bijzondere zorgen, bijzondere zorgen. Weet u wat voor zorgen ze hebben? Is God begonnen of ben ik begonnen? Dat is een zorgen. Is het waar of is het inbeelding? Dat is een zorgen. Dat is een zorg. Nog meer zorgen, ja hoor. Zal ik het toch vandaag of morgen verliezen of zo? Ja, maar David, dat zegt de God. David, je bent toch gezellig man? Uit zo'n horen, dus dat is een echte zalving. Het is geen zalving. Ja. Maar als David van de pad af is, dan kan hij niks meer voor waar houden. Dan zegt hij, ik zal nog een van deze dagen omkomen. Dan zijn ze zo bezorgd dat nog voor eeuwig kwijt en verloren zal zijn. Verstaat u dat? Dat is nou zorg hebben. Bewijzen die de wereld niet kent. De blijdschap een ogenblik vermenigvuldigd. Ja, want ik zei vermenigvuldigen. Dat betekent dat er wel blijdschap moet zijn. Want als God de mens bekeert, dan plant hij in het hart het beginsel van de eeuwige vreugde. De wereld drinkt wijn om vreugde te verschaffen. De kerk krijgt wijn om vreugde en blijdschap te vermenigvuldigen. Let op het verschil. Er moet wel wat wezen. Met de kerk is er wat, dat wordt vermenigvuldigd. Dan moet de droefheid wijken. Welke droefheid? Ik ben bedroefd over een wereld liggend in de boze, zegt David. Over de droefheid en de vermoeidheid met name. De vermoeidheid van die strijd, want Gods kinderen kunnen zo intens moe zijn. Moe van de zonde, zijn moe van zichzelf, zijn moe van de wereld, zijn moe van alles. Dan is het droefheid. En dan roepen ze uit, Heer, ik zal de eindstrijd dan nooit bereiken. En dan wordt die droefheid weggenomen. En dan komt de blijdschap terug en die wordt vermenigvuldigd. Kijk, en dat doet nou wijn in geestelijk opzicht. Dus, gemeente, dorstlessen. Zorgen voor een ogenblik wegnemen. En vreugde vermenigvuldigen. Hoe doet God dat? Wat zien wij dan waar we over spreken? Wat is het dan dat Gods kinderen dan in die ogenblikken van onhoudbare dorst, van grote zorgen die boven hun hoofd uitreizen, van intense droefheid die hun ziel vervult. Wat is het dan dat God hen in het wijnhuis brengt? In het huis van de wijn voert. Om daar met Salomo te zijn. Soms alleen. Soms met zijn dienaren, soms met zijn andere vrienden, dat kan er ook verschillend zijn. Maar wat is dat dan, die wijn die ze dan krijgen? Dat is die zoete gemeenschap met God in Christus, geliefde. Dat kan als je ligt op je bed. 'S Morgens vroeg kan de Heer overkomen. En dan heb je avondmaal, brood en wijn. Om het hart te verblijden, om de zorgen weg te nemen. Om de gemeenschap weer te mogen smaken. God is goed. Dat kan zijn. Zomaar onder een kerkdienst. En dat kan heel bijzonder zijn aan de tafel des Heren. Volk is het een wijnhuis geweest. In mijn voorbereidingen, vieringen en nabetrachting kan 3 keer hoor. Of 1 van de 3 keer kan ook. Of misschien wel heel lang later. Een nabetrachting. Maar er zijn toch ogenblikken. Dat Gods kinderen weer in het wijnhuis worden gevoerd. En dat is een geestelijk geniet. Bijzonder aan de tafel des Heren. Om daarbij brood en wijn bepaald te worden bij de godsliefde. Hoe diep hij gebogen heeft. Dan gaan die tekenen spreken. Zacht en teer tot de ziel. Spreken de taal van de eeuwige liefde. Dan ziet ge in het brood Christus verbroken, hangend aan het kruis. In de beker ziet ge iets van die onpeilbare liefde die hem bewogen heeft. Om nou die gang te gaan, zo diep te buigen. Ja. Dan komt de droefheid in de zin en dan komt er ook blijdschap. Wat blijdschap smaakt. Geestelijk genieten. Wat is de wijn? De wijn des geestes. De geest bindt zich aan het woord. Aan de sacramenten. Altijd. Die gaan hand in hand. Ik heb het van de week nog gezegd tegen de catechisanten. En hou dat nou vast, kindertjes. En ouderen. waar dranken in de geest en die paarden aan het woord en aan de sacramenten, dat is niet los. En als de Heer dan, wanneer het zomaar midden in de nacht gebeurt, overkomt, dan komt hij met een woord om daarin uw toestand te verklaren, uw zorgen weg te nemen. Wat is het dan als die geest vaardig wordt? Wel, dan zijn die bezwaren opgelost. Dan kan dat de wijn zijn die het hart verheugt. Dat die ziel eens een ogenblik meegenomen wordt naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid om daar te zien. Van eeuwigheid verkoren, dan ligt dat zo vast. Ik herinner me, een avondmaalsdienst is jaren geleden. Dat we zo verzekerd werden van de vergeving der zonde als nog nooit eerder tevoren. En dan zouden dan 6, 7 miljard mensen roepen, dat is niet waar. Dan is dat zo kennelijk en zo waarachtig door God gesproken de ziel. Dat wat er ook tegenop komt, het allemaal, het moet laten afweten. Dan ligt het vast, dan kan die ziel in de zekerheid des geloofs een God ontmoeten. Ja, sterker, dat wenst hij ook te doen. Zeg niet dat het altijd zo is. Maar dat is een betrekking gehad op de vastigheid ook van Gods woord. Dat het zo vast lag, dat je met de volle bewustheid op de weg des woords kon wandelen. Geen sprankeltje twijfel was er meer. Of iets van de diepte van Gods liefde gepeild. Gepeild, niet de pijn, dat was de pijn, niet de pijn. Maar wegzinken, maar wegwandelen. Zomaar aan de tafel eroverblik. Dan is er geen tijd meer voor. Dan is er alleen God in Christus. Dat kan overal gebeuren. Dat is nou het wijnhuis. Als er zo geestelijk genoten wordt. En nog een keer, God bindt dat. Niet aan uw gevoelens. Die kunnen u zomaar meenemen. Maar meestal is dat niet echt best voor waar je dan terecht komt. Maar altijd aan het hand. De handen van God, zijn woord en het sacrament, geleid te worden. Dan neemt de Heer een woord, dan gaat hij nou verklaren en toepassen. Ik ben met u, dat heb u 100 keer gehoord, een prachtige tekst misschien voor boven de deur, maar dat wordt waar, ik ben met u. Dan zegt David in die psalm, de Heer is met mij, dan zegt Jeremia, de Heer is mijn deel. En dan zegt de God, nou Jeremia, je staat nogal hoog mee zelf. Want ze zullen eens een ogenblik de mond houden. Nee hoor. Maar dat geeft ze niet. Maar dan staat die mens inderdaad hoog. Zo hoog dat het hem niet raakt. Nou, de hand misschien weer wel. Dat kan wezen. Ik ga verder. Verstaat u dat? Geestelijk genieten. De wijn van de geest die meevoert. In de liefde Gods inleidt. En bij ogenblikken roept de ziel het uit om er nou maar nooit uitgeleid meer te worden. En dat zal ook eenmaal gebeuren. Hier is het alles nog gebrekkig en te delen straks. Ingeleid in de liefde, nooit meer uitgeleid. Dat is wijnhuis, geliefde. Dat is wijnhuis. Daar wordt de dorst gelest. De gemeenschap gesmaakt. Dan is het vol. Als dat zo is, dan is het vol. Dan kan er niks meer bij. Dan heb je ook niks meer op haar. Dan heb je niks meer. De huis bij, vrouw, kinderen, alles. Alles wat mijn lief is hoor. Kwijt. Godrijk. Dat is gemeenschap. Dicht vlak is het goed. Liggen in de stervende liefde. Dan zijn de zorgen weg. Zeker. Van eeuwigheid verkoren. Zeker. Mijn ogen zullen de koning de kerk aanschouwen. En al zijn schoonheid. Zeker, zeg ik met je op. Ik zal hem aanschouwen. In mijn vlees. En is de droefheid geweken. Is de blijdschap over. Mijn God, u zal ik eeuwig lopen. Omdat gij het hebt gedaan. Dat is wijnhuis. En dan mag die bruid nou een ogenblik verleren. Alleen soms, ja. Met de bruidegom. Soms ook met vrienden. Dan mag er wel eens gemeenschap zijn met Gods volk. Wel eens een betrekking gehad met hen die daarboven zijn. Zelfs met de engelen. De kinderen Gods hier. Zijn we samen in het huis van de wijn. Zoals Catechismus zondag 21 dat zegt. Gemeenschap der heiligen. Samen delen in de persoon des middelaars. En zo ook van zijn gaven en schatten. Om ook elkander daarmee dienstbaar te zijn. Ook dat is na betrachting de heilige avondmaal. Wie in het wijnhuis geweest is. Kent daar ook iets van. Van dat vredeleven dat zich meedeelt aan anderen. Te zoeken het goede voor Jeruzalem. Nog tot nut en zaligheid te mogen wezen van anderen. Gemeenschap der heiligen. In het huis van de wijn gevoerd, geliefde. Dat is wat die bruid van Christus mag leren kennen. Kom. Dan ligt het vast. Dan ligt het zo vast. En dan is het waar. Ook vanmorgen. Als de Heere erin meekomt. Dan is het zo waar. Dan zeggen die twee tekenen. In het wijnhuis hoor. Wijn en brood zeggen samen. Met die ene stem der liefde. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die heb ik moeten sterven. Naar recht. Volkomen naar recht. Maar hij de plaats getreden. Vrijwillig de gang gegaan. En hij zegt het tot de ziel. Ik ben uw heil alleen. Dat is wijnhuis. Daar is vrede. Daar is Salomo met Salamit. Er is God in Christus bij zijn volk. En daar moeten ze van zingen. Wat wij nu ook samen wensen te doen. Psalm 36, vers 2. Uw goede Heer is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods berg. Tweede van 36.
in het wijnhuis. En zo vervolgt de bruid onze tekst. De liefde is zijn banier over mij. En nummer 2. In nummer 2 leest u iets over de legering van de 12 stammen van Israël. En ook hun optrekken door de woestijn. Dat was orde. Die 100.000 Israëlieten gingen niet zomaar ieder op zijn eigen manier door die woestijn. Nee, dat was orde in de legering en in het optrekken. Dan lezen we nummer 2. Dat er 4 kampen waren. Steeds van 3 stammen. De eerste groep van 3 van Juda. Met 2 andere stammen. Dan de stam van Efraïm. Met 2 andere stammen. De stam van Dan met 2 andere stammen. En zo waren er 4 groepen van steeds 3 stammen. Die bij elkaar gelegerd waren. Op een bepaalde plaats ook. Ruben en de 2 andere stammen waren naar het oosten gelegd. Wat gaat er een prediking vanuit? Juda. En de andere stam tegen het oosten. Juda. U zullen de broeders loven. Waarom? Uit u zal voorkomen de leeuw van Juda. Waar zal die vandaan komen? Uit het oosten. De opgang. Uit het oosten. Christus, wat een prediking. Goed, we gaan verder. Zo gelegen en zo trokken ze ook op. Ja, maar zegt u, iedere morgen weer, u 100.000 mensen, om bij de Rubenieten te komen, bij de Simeonieten te komen. Waar zijn die mensen? Ja, nou, kijk eens, een banier, wat is dat, een soort vlag, een vaandel. En er waren 4 vaandels, 4 vlaggen, 4 banieren. En daar moest je naar uitzien. Ja, daar moet ik me bijvoegen. Juda, daar in het oosten, bij die banier. En Efraïm en de andere, en Dan en de andere. Zo ieder op zijn wijze. En Ruben en de andere, ieder onder zijn banier. Hoog in de lucht opgestoken, kon iedereen dat zien. Wist waar hij moest wezen. En zo trok men ook op onder die banier. Gelegerd, verzameld en zo ook getrokken. En die zegt de bruid in Hooglied. En de liefde is zijn banier over mij. Dat betekent geestelijk gesproken, deze vrouw hoort bij het legerkorps, mag ik het zo zeggen. Van de liefde. De God des heils wil mij ten herder wezen. En die God des heils heeft een leger des heils. Ja, zijn leger van Gods kind, dat is ook een leger, ja. Die zijn gelegerd en die trekken ook op en die hebben een strijd te strijden. Onder die overste en leidsman en volleinde des geloofs. Zo is dus de kerk gelegerd onder de banier van de liefde. Ja. Ik denk dat ik dat het moeilijkste vind. Om iets te zeggen, wat toch ook mijn taak is, dat weet ik. Tot de onbekeerde medereizigers. Waarom vind ik dat zo moeilijk? Ik denk, ik ben de grootste van de onbekeerden. Maar dan ook nog een andere reden. Wie iets van die liefde heeft mogen leren kennen. Die zegt wel eens, Heer, wat is het toch vreselijk om onbekeerd te zijn. Dat wil ik vanmiddag ook zeggen. Wat is het vreselijk om onbekeerd te zijn. En met onze tekst in de hand moet ik u dan ook waarschuwen. Want dan bent u bij dit legerkorps. Dat heeft ook een banier, maar niet de banier van de liefde. Bij een ander legerkorps dat strijdt tegen God. Onder de banier van een vijandschap tegen God. Dat is vreselijk. Want u gaat het van God verliezen. Eenmaal. Dan liggen ze verloren in de hel. Eeuwig dorst. En nooit geen blijdschap.
En daar de kerk, dronken in de liefde, vervuld van God, met blijdschap gekroond, en u in de hel, omdat u onder een verkeerde banier hebt gestreden. Nooit van lege korps bent veranderd, misschien wel van uniform, om er ook een beetje bij te horen. Nooit van lege korps veranderd. Nooit van banier. U strijdt nog aan de banier van de vijandschap, de doodskop van de duivel. Maar dat is het wel, geliefde. Wat is nou bekering overgezet in dat andere lege korps? Ingelijfd in Christus, onder de banier van de liefde gebracht. En wat we zo even zeiden ten opzichte van de naam Sulamit. Geldt bij uitbreiding niet alleen van de vrede, maar ook van de liefde. Zij is door de liefde opgezocht. En van de liefde vervuld. Om onder de banier van de liefde te strijden. Om eeuwig in de liefde God te omhelzen. Dat is het meest wezenlijke. Want wat is een banier? Ja, dat is een herkenningsteken. En ik weet niet wat de banier van Ruben en Simeon en Efraïm enzovoort geweest is. Dat weet ik niet. Er zijn wel verklaringen. Dus de een zegt, de oude rabbijnse literatuur heeft het over dierenbeelden. Anderen zeggen namen, bijvoorbeeld Ruben, Simeon en de zijne. Nee, dat weet ik allemaal niet of niet toe. Maar ik weet wel, de banier van de kerk, dat is liefde. De kleur, blank en rood, weet ik ook. Liefde. In het vaandel. Kruis. Ja. Een dier, dan een lam. Of een leeuw. De leeuw van Juda. Het lam van God. Dat is de manier waaronder de kerk strijdt. Maar het is samengevat in de liefde. Ze zijn opgezocht door de liefde. Overwonnen door de liefde. Vervuld van de liefde. En als de liefde er niet is. Dan zijn we geen kind van God. Liefde tot God. En tot zijn volk. Maar ook tot zijn schepping. Tot alles wat van de Heer is. En dan gaan we niet zeggen, ook vanmiddag, dat is niet altijd in de beoefening. Dat is de smart van de kerk, dat het er niet altijd is wat wel zou moeten zijn. Dat is mijn smart gedurig dat ik niet ben die ik wezen moet. Maar het is wel de smart. Maar dit is de banier. De banier, geliefde, dat is dus, bij welke legerkorps hoort u, onbekeerde? U moet van koning veranderen. Van legerkorps. Ingecorporeerd, ingelijfd worden in Christus. Rust dan niet. U heeft het vanmorgen gehoord. Doe daar uw eeuwige winst mee op. 85 van Ledenboer. Wat zou mijn grootste bekommerdheid zijn? Of ik vergeving van zonden heb ontvangen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Oud en jong. Daar zal uw worsteling moeten zijn. Daar zal het opgelost moeten worden. Op dat punt. Gun u zelf dan geen rust en duur meer. Voordat u mag weten. Niet meer van uzelf, maar van hem te mogen zijn, wiens liefde alleen dronken maakt, tot in alle eeuwigheid. De kerk reist onder de banier. Straks moet die vrouw het wijnhuis uit. De tafel straks weg. Maar die liefde blijft. Die banier blijft. Die vrouw moet straks naar buiten, uit het huis van de wijn. In de wereld, en dan komen ze weer hoor, die binnenpraters en die buitenpraters. Je hebt geen deel aan God. Je hebt je een oordeel gedronken. Het is nooit waar geweest. Dacht je nou dat je tranen. Oh, en nog zoveel meer. Maar die liefde blijft, de banier. Maar volk, voeg u bij de godsgezinde. Want dan gaan we eens kijken. Kan zomaar zijn de strijd dat je paardje kwijt bent geraakt. Verdwaald. Hoe kom ik terug? De banier van de liefde. Want daar woont God hoor. Waar liefde woont, daar woont de Heer. En daar gebiedt hij zijn zegen. En daar kun je de volk toch aan herkennen. Voeg u bij de godsgezinde. En ge zult er Jezus vinden. Om de banier van de liefde te strijden. En wie niet in de liefde wandelt, is niet op zijn plaats. En mocht ook daartoe nog het heilige avondmaal zijn uitgegaan. Om u weer de plaats te wijzen. Terug. Onder de banier. Want daar alleen zijn ze werkelijk gelegerd. Daar zijn ze eenmaal gebakerd. Toen God hen opzocht. En de liefde zich verklaarde. En de liefde hen vervulde. En in die liefde zullen zij wandelen. Wandel dan in de liefde. In die liefde zullen ze sterven. In die liefde zullen ze eeuwig thuiskomen. En dat is ook De manier der liefde, een verzamelteken. Hier heeft de kerk te zijn. Dan zullen Gods kinderen elkander ook opzoeken. Samen bij de overste en leidsman des geloofs. Samen die strijd strijden. En ook dat is u betekend in het heilige avondmaal. In het huis van de wijn is ook brood uitgereikt. Eén brood is het. Zo is de kerk één in Christus. Vele graankorrels vormen dat ene brood. Vele beziën dat ene bekertje vanmorgen. Wijn. Samen die eeuwige zee van liefde waarin de kerk zal verslonden liggen. Dat is de eenheid van de kerk, ligt ook verklaard in het brood. En zij werd te zijn. Samen strijdende onder banier van de liefde. Om als strijdende eenmaal thuis te komen. Om eeuwig van de liefde te zingen. Gemeente van legerkoops veranderd. Van koning veranderd. De kerk moet weer naar buiten. De strijd gaat door. Maar de liefde zal niet wijken. Zijn liefde is de banier van de kerk. En zo gaat de kerk. Strijdende, lijdende, stervende naar huis. Vandaag gevoed door de stervende liefde. Om straks bij die opgewekte, opgestaande Zoon van God eeuwig te mogen wezen. In de bruiloftzaal daarboven. In die grote zaal waar de wijn zal worden geschonken aan de ronde tafel van de eeuwige liefde rond. Want de liefde heeft geen begin en geen einde, want de liefde is uit God. Door God en tot God. God is liefde. En daar zal de kerk eindigen. Daar zal de beker rondgaan. Het brood gesmaakt worden. Daar geeft God in Christus zich eeuwig te genieten. Aan zijn duur gekochte bruidsgemeente. Sulamit. Met Salomo. In de stad van vrede daarboven. En zij begonnen vrolijk te worden. En zij zullen verblijd worden. Door het aangezicht van God. Daar zal hun blijdschap onbepaald ten hoogste toppunt reizen. Volk des Heren, nog een enkele stap en de kerk is thuis. Onbekeerde medereiziger, word niet dronken in de wijn, maar word dronken in de liefde. Nog gaat de roepstem uit van de bruidegom. Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Doe mij open, laat mij in, nog kan het, maar straks verstomt zijn stem. En verstilt de klop. Dan zult u buiten staan. Buiten de wijnzaal. Eeuwig buiten. Haast u dan. Om uw levens wil. Amen. Zo leidig. Heer, we hebben het zo vaak gehoord. Het is binnen of buiten. Het zal altijd weer niet tegenstaan. Ja, nee. Voor, tegen. Banier van het leven, banier van de dood. Hellevorst, hemelkoning. Altijd weer. Klare wijn schenkt gij. In uw woord. Levend brood schenkt gij. Door uw geest. En we hebben het gehoord. Dat zijn we bevoorrecht. Onuitsprekelijk. En welke verantwoordelijkheid drukt nu onze schouders. Welke werkzaamheden hebt gij gegeven. Mocht het werkzaamheden zijn. In de liefde. En wil daartoe zelf nog overkomen. En wat wij gezegd hebben. En ook wat we niet hebben kunnen zeggen. Wilt u het nog eens zeggen. Wilt u het verklaren. Wilt u het toepassen. Ach Heer, dan ligt het toch in het hart. Heel de gemeente bekeerd. Jong en oud. Aan uw voeten neerzinken. Het zou nog kunnen, want u hoeft maar te spreken. Maar u bent ook vrij. En u zult het nooit verkeerd doen. Ook niet met de gemeente van Vriezenveen. Maar ge mocht ons nog samen willen binden. Onder die banier van de liefde. En ons brengen eenmaal samen. In het huis van eeuwige vreugde. Vergeef onze zonden. En geleid ons en gedenk ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 4.
vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Andere smaken. In een tijd als zij door aards geluk verheven. De koren en mos wel lustig leven en een overvloed verblijft. En wat er verder volgt in het vierde, dat is het laatste vers van Psalm 4. Zegen des Heeren.
De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.